Jullie zitten zo verspreid, moet ik zeggen. Nou, dat helpt me om lenig te blijven, want dan moet ik iedere keer lekker zo gaan draaien. Verkondiging door een veranderd leven. Toen ik zelf tot geloof kwam, als eerste van een gezin, zoals ik het vertelde, van 10 kinderen met vader en moeder erbij met z'n 12. En vanuit een soort volkswijk, ghetto, waar ik ben opgegroeid. Als eerste, omdat niemand daar zo de Heer Jezus Christus kende. En ook onder mijn vrienden, onder de zwemmers waar ik over vertelde, als eerste. Merkte ik dat ik zo gepakt was door wat Jezus in mijn leven gedaan had en mijn ogen waren geopend. En dat was nog maar het begin. Maar dat ik merkte dat het bij mij een diep verlangen was, een hunkeren ernaar om wat ik ontdekt had, om het ook aan anderen door te vertellen. Dus ook thuis en ook in de buurt waar ik woonde en onder mijn vrienden. Het nadeel was dat ik namelijk zoveel van de Bijbel wist. Dus niets. Ik had voor die tijd nooit uit de Bijbel gelezen. Ik kende wat Bijbelverhalen nog van de christelijke school waar ik op gezeten had. Maar verder niet. Dus meer kon ik niet vertellen dan wat Christus in mijn leven gedaan had. En toen ik een poging begon te doen, want zo fanatiek was ik toen ook al. Toen ik een poging begon te doen om thuis te vertellen en in de buurt waar ik woonde en aan mijn vrienden toe, was ik eigenlijk binnen een paar tellen was ik gevloerd. Want dan stelden ze me een paar moeilijke vragen en kon ik geen antwoord opgeven. En ik weet nog dat degene die me tot de Heer Jezus geleid had, ik zat bij hem op een bijbelstudiegroep sowieso om de Bijbel te leren kennen. En ik weet nog dat ik de Bijbelboeken sowieso uit het hoofd moest leren lezen, al om te ontdekken wat voor Bijbelboeken zijn er en wat staat waar. Dat hij tegen me zei, Orlando, doe maar één ding. Zeg heel eerlijk, ik weet het antwoord niet. Maar jullie weten wel wat er in mijn leven gebeurd is. En dan moet je natuurlijk ook wel Jezus gaan volgen en door je levensstijl laten zien dat er iets bij jou veranderd is. Nou, dat heb ik onthouden. Dus ik kan echt zeggen, bijna dagelijks en zeker wekelijks gebeurde het als een soort refrein. Ik weet het antwoord niet, maar jullie weten wat er in mijn leven gebeurd is. Want thuis merkten ze wel iets daarvan. En in de buurt ook. En onder mijn vrienden ook. En dat is eigenlijk, zou je zeggen, tot op de dag van vandaag een sleutel voor mij geworden. Namelijk niet zozeer of jij en ik op allerlei moeilijke vragen die ons gesteld worden over ons geloof, of wij daar antwoord op weten en kunnen geven, maar wat ons leven laat zien. Dus wij moeten niet een boodschap brengen, maar we moeten een boodschap zijn. En dat is een heel groot verschil tussen het brengen van een boodschap en een boodschap zijn. Als je een boodschap brengt, dan kan de boodschap die je brengt losstaan van de implementatie van de inhoud van de boodschap in je eigen leven. Die twee dingen kunnen haaks op elkaar staan. Net zoals bijvoorbeeld de wereld vaak het zo verwoord heeft van de mensen die zondags in de kerk zitten met een lang, strak, vroom gezicht, die zijn vaak de meest erge mensen maandag in de maatschappij en in het dagelijks leven. Dus dan datgene wat je brengt is niet hetzelfde dan wat je bent. Terwijl als je zegt van ik ben de boodschap, dat betekent dat de boodschap altijd door je heen gegaan is. En wat je zegt komt overeen met wat je beleeft en hoe je dat ook in je dagelijks leven handen en voeten geeft. Deze tweede les moest ik jaren geleden nog een keer leren. Namelijk, ik vertelde dat wij in Drachten kwamen. En in Drachten gekomen dacht ik, hoe kunnen we nu deze kleine gemeente van 60 mensen gaan helpen om de boodschap uit te dragen. Ik durf te zeggen dat wij de eerste jaren de meest strategische vormen van evangelisatie hebben bedacht, maar ook hebben toegepast. Eigenlijk elke nieuwe ontdekking die ik deed in evangelisatiemethode hebben we omarmd, hebben we toegepast en zijn we gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld, wij hadden een jaar uitgetrokken om in een bepaalde wijk in Drachten deur aan deur te gaan. En hadden we een filosofie bedacht, namelijk hoe kunnen we een enquête in elkaar zetten, zodat het makkelijk was om met de mensen in die wijk in contact te komen. Je moest aanbellen en dan moest je vragen, zou ik u een paar vragen willen stellen, omdat we bezig zijn om een enquête af te nemen in deze wijk. En dat was vaak makkelijker om binnen te komen, soms bij de deur te staan, soms echt de deur in te komen en met mensen zo om tafel te zitten. En uiteindelijk eindigde de enquête over het geloof. Maar dan had je als het ware een ingang gevonden om te kunnen praten. Dus dat hebben we echt deur aan deur gedaan. Een andere keer dan namen we een andere wijk en dan gingen we met boeken langs de deuren om boeken te verkopen en dat weer als een opstap te gebruiken om te evangeliseren. Soms hadden we een bepaalde kinderclub. Soms gingen we in de binnenstad van Drachten en dan stonden we met mensen daar zo te zingen en anderen probeerden met de omstanders in gesprek te komen. Nou, zo zou ik het kunnen uitbreiden. We hebben allerlei vormen van evangelisatie hebben we uitgeprobeerd. Totdat wij durfden om te gaan evalueren. En onder gelovigen, onder kerken, is het woord evalueren eigenlijk niet een mooi woord. Want dat moet je niet vlug doen. En toch zijn we het gaan doen. En we zijn alle vormen van evangelisatie zijn wij nagegaan, waarbij we ook die vraag hebben gesteld, wat is het resultaat? En met name voor evangelische christenen is dat een vies woord, het resultaat. Want het resultaat moet je altijd aan God en aan de Heilige Geest overlaten. En als je zelf het resultaat wil gaan bepalen, nou, dan begeef je op het gebied van ongeloof. En toch durfden we die vraag aan elkaar te stellen, wat is het resultaat? Wij kwamen tot de ontdekking dat het resultaat vaak een nul was. Of dat wij in een jaar met een geweldige inzet van menskracht, van financiën, van tijd, dan zagen we misschien een persoon tot geloof komen. En dan was er een enorme blijdschap en dan wisten we elkaar te motiveren en te inspireren om te zeggen, maar in de hemelse blijdschap over één zondaar die zich bekeert, ook nog een waarheid. En dan proberen we extra motivatie te nemen om te zeggen, ja, maar misschien dat er wel meer mensen tot geloof zijn gekomen, alleen we zien het niet. Maar straks als we in de hemel zijn, dan zullen we het zien. Wel, dan had je het mooi weggezet en dan kon je doorgaan. Totdat we zeiden, laat ons proberen eerlijk en realistisch te zijn en te zeggen, deze evaluatie zegt ons dat dit geen methoden zijn die wij, met de nadruk op wij, langer in Drachten willen toepassen. Wat is dan een andere vorm om mensen te gaan bereiken voor Jezus? En toen zijn we eigenlijk gekomen tot dit thema. Wij gaan iedere gelovige helpen om in zijn eigen straat, op zijn eigen werk, in zijn eigen familiekring, onder zijn eigen collega's, onze eigen vrienden, een leesbare brief van Jezus te worden. We gaan iedereen helpen om een geur van Jezus te gaan verspreiden. We gaan iedereen helpen om een sieraad van het evangelie te worden. En deze drie termen hebben we niet bedacht, is niet uit ons voortgekomen, maar hebben we gewoon uit de Bijbel gehaald. En die teksten zal ik u zo meteen laten zien. Dat is in principe het verlangen geweest. En broeders en zusters, tot op de dag van vandaag is dit eigenlijk ons geheim. De kracht van wat we gezien hebben, dat er echt duizenden mensen tot bekering zijn gekomen en dat er nog steeds honderden mensen tot geloof komen in een jaar, heeft ermee te maken dat kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, eenvoudige mensen, intellectuelen, wie dan ook, mannen en vrouwen, alleenstaande, Nederlanders, niet-Nederlanders, dat ze Jezus in hun leven laten zien. Dat zij niet een boodschap brengen, maar een boodschap zijn. En dat is onstuitbaar. En ik durf te zeggen, dat is in het hele Nieuwe Testament de sleutel om mensen voor Jezus te winnen. En daar kan geen enkele evangelisatiemethode tegenop. Dus we zijn ons helemaal daarop gaan focussen, dat ik probeer in mijn onderwijs, wat ik in jaren gedaan heb, in mijn onderwijs probeer ik mensen dezelfde passie, ontferming, de drive, de bewogenheid, maar ook de vrijmoedigheid, sluitend aansluitend bij wie ze zijn, met hun gaven en talenten te helpen om Jezus te verkondigen. En lieve mensen, dan zie je wat er gebeurt, dat de volle breedte van de maatschappij tot Jezus komen. Dus dan merk je dat studenten het makkelijkst kunnen bereiken. Dat zakenlieden het makkelijkst kunnen bereiken. Dat artistieke mensen het meest artistieke mensen kunnen bereiken. Dat eenvoudige mensen kunnen bereiken. Dat echtparen vaak echtparen beter kunnen bereiken. Dat singles vaak singles beter kunnen bereiken. Dat sporters makkelijker sporters kunnen bereiken. Omdat ik niet de mogelijkheid heb, en wij met elkaar als kerk, om overal op in te zetten. Maar op het moment dat je daarop inzet, dan merk je hoe krachtig het werkt. Ik wil één voorbeeld even eruit lichten. Er is een echtpaar bij ons in de gemeente. Zij hebben een groothandel in een in rotan meubelen. En ze hebben een ontzettende mooie showroom, waar soms particulieren ook kunnen kopen, maar meestal zijn het kleinere bedrijven die bij hun komen. En als ik zie vanaf hun bekering hoeveel mensen in die branche uiteindelijk Jezus hebben leren kennen, dan is het verwonderlijk. Want zij zijn gewoon degene die als zij bezig zijn met hun bedrijf, met allerlei vertegenwoordigers te maken krijgen en op een hele eigen manier weten ze te vertellen wat er in hun leven gebeurd is. En hoe ze in het leven staan. En dan nodigen ze regelmatig mensen uit met wie ze zaken doen om mee te komen naar de dienst. En we zien mensen tot bekering komen. Maar zij zijn degene die anderen binnenbrengen. We hebben verschillende kappers bij ons in de gemeente. En een van onze kappers, die zegt, mijn beste evangelisatiemomenten zijn wanneer ik iemand eraan, want dan kan ik bepalen, de mannen betalen geloof ik 16 euro, 17, 18 euro voor een kapbeurt. Ze betalen ook nog om het evangelie van mij te horen. En hij zei, en dan kan ik bepalen of ik ze binnen een kwartier of 30 minuten geknipt heb. Als ik merk dat het gesprek goed gaat, dan doe ik wat langer erover. Hij zei, ik doe ze geen tekort, want zij betalen voor de knipbeurt. En dan kan ik bepalen hoe lang ik ze onder mijn gehoor wil hebben. Nou, dat kan ik niet. Dat vind ik fantastisch. En als u weet hoe vaak hij niet gewoon klanten meeneemt naar de dienst, omdat hij met ze op deze manier in gesprek treedt. We hebben fysiotherapeuten bij ons in de gemeente. Weet hoeveel patiënten al ons bij ons binnen zijn gekomen? Snap u, een fysiotherapeut zei laat tegen me, er ligt een dame bij mij, het is een vrouwelijke fysiotherapeut die dat vertelde, er ligt een vrouw bij mij die veel pijn heeft. Dus als ik wil praten, dan moet ik haar zodanig masseren dat ze denkt van ga maar door. En dan heb ik nog meer tijd om haar te kunnen masseren, maar ook om het evangelie te kunnen brengen. Wat ik wil aangeven met deze paar voorbeelden, dat wij binnen de gemeente alleen maar over nadenken, hoe kunnen wij vormen bedenken in onze dienst, waardoor de gelovigen die de boodschap zijn en daarmee de mensen kunnen meenemen, makkelijker handvatten krijgen om die drempel te nemen binnen te komen. Snapt u? Dat is onze zoektocht voortdurend. En dat is de reden waarom wij voortdurend nadenken welke diensten, welke vormen van diensten zullen doen om eigenlijk nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken, waardoor onze mensen de mogelijkheid krijgen makkelijker daardoor stappen in te kunnen zetten. Paulus, om toch naar die drie woorden te gaan, Paulus zegt het in 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 2 en 3. U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Ik vind dit zo ijzersterk, mensen. Dat het moment waarop jij en ik een leesbare brief van Jezus worden, dan zien mensen het en ze lezen het van ons af. Dan merk je dat het makkelijker wordt om daaraan te werken. Dus de beste manier is de Heilige Geest te laten werken in ons hart om ons zo te vormen. Het tweede is dat Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 2 vanaf vers 14. God zij gedankt dat hij ons die één zijn met Christus in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over Jezus verspreidt als een aangename geur. We zijn een wierook die Christus brandt voor God. Dus wij zijn die wierook die Christus verbrandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste, de mensen die verloren gaan, een onaangename geur die tot de dood leidt. Maar voor de eerste, de mensen die gered worden, een heerlijke geur die leven schenkt. En wie is geschikt voor deze taak? Geweldig. Dat betekent, je hoeft niet altijd te praten, maar de manier waarop je handelt, manier waarop je reageert. Ik zal het met een voorbeeld proberen aan te geven. Er is een paar mensen van onze gemeente die werken op het gemeentehuis in Drachten. En een van ze zei, ik heb geprobeerd om dit toe te gaan passen. En hoe doe ik dat? Gewoon doordat ik de moed heb genomen om op het werk wel eens met collega's in gesprek te gaan en een collega te vragen, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jouw kinderen? Hoe gaat het met jouw zieke vrouw? En te zeggen, mag ik voor haar thuis bidden? En hij zegt, gewoon die vragen te stellen, interesse tonen in je collega, is abnormaal. Dat doe je niet op het werk. Dus ze keken eerst met enige skepsis naar hem in de vragen die hij stelde. Maar hij zegt, ik ben zo als mens dat ik belangstelling heb voor mijn collega's. En dat maakt dat je een geur verspreidt, waardoor hij zegt, op den duur ben ik degene geworden op die hele grote afdeling. Dat als mensen soms met ziekte te maken hebben, dan zoeken ze een plek op waar ze mij kunnen vinden bij het koffiedrinken. En dan delen ze het met me en dan vragen ze me soms, ongelovigen, zou je voor mijn kind willen bidden? Je verspreidt een geur van Christus. Maar soms, en dat is het jammere, verspreiden wij een negatieve geur. Soms dan denken mensen, daar heb je die christen weer. Die wil het ons, als het ware, door de hersenen stampen. En die is zo onvriendelijk. En als het erop aankomt, dan denkt die alleen maar aan zijn vrije dagen. En dan interesseert het niet hoe het de rest gaat. Dan ben je geen aangename geur. Tegelijkertijd is deze tekst ook helder. Namelijk, niet iedereen zal het accepteren. Soms zal ons gedrag positief door niet-gelovigen best tegenstand krijgen. Vandaar dat hij zegt, we zijn voor mensen die niet gered worden. Mensen die zich verzetten tegen het evangelie. Zullen we een onaangename geur zijn. Maar dat moet je gewoon leren accepteren. Terwijl je wel een positieve, aangename geur bent voor anderen. Dus dat is het tweede. Het derde is dat Paulus zegt dat we een sieraad zijn. Hij verwoordt het op deze manier. Dan zegt hij, en naar de verschillende mensen die hij noemt, namelijk de slaven, de meesters, dan zegt hij, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Het heeft ermee te maken, wat je verkondigt, dat moet in je zijn, in wie je bent, in je gedrag, in je houding. Een sieraad is iets dat net even eruit springt. Een zuster die heeft een mooi speldje op, of heeft mooie oorbellen in. En het is net even, niet speciaal hele grote oorbellen, maar het geraffineerde soms van die kleine oorbellen, dat je denkt, dit maakt net dat het echt eruit springt. Nou, zo zegt hij ook, moet ons leven een sieraad zijn dat maakt dat het evangelie dat wij verkondigen aantrekkelijk worden. Dus als het gaat om verandering door de verkondiging, dan is het wanneer u en jou en mijn en ons leven Christus laten zien. Als leesbare brief, als aangename keur en als sieraad. Dat is mijn inleiding. Redelijk kort, omdat ik u de gelegenheid wil geven om vragen te stellen. En dan helpt het mij om in principe wat langer of dieper erop in te gaan. Volgens mij een microfoon, alsjeblieft. Het eerste schaapje mogen over de dam en dan komen de rest wel. Wie wil eerst een schaap zijn om de vraag te stellen? Ga je gang, ik luister.
Ik vroeg me af bij dat tweede punt wat u zei, als een aangename geur. In hoeverre heeft dat te maken met karaktervorming? Als je nou van jezelf bijvoorbeeld niet makkelijk naar een ander toe vragen stelt. Maar je weet wel dat het dan eigenlijk een opdracht is om dat te doen, om die geur te verspreiden. Hoe kan je dan daarin groeien?
Mm-hmm. Ja, ik vind het heel fijn dat je deze vraag stelt. Misschien dat ik die vraag even wat scherper, breder mag neerzetten. Ik ben een hele duidelijke extrovert. Dat hoef ik niet te vertellen, dat hebt u al gemerkt. Sommige mensen zijn heel duidelijk expliciet introvert. Dus naar binnen gericht. Dus kom ik een zaal binnen, kom ik ergens binnen, dan vind ik het heerlijk, of het nou in de bus is of in de trein is. Dan zegt mevrouw, blijf nou in zitten. Want dan heb ik de neiging om met mensen in contact te komen. Een introvert die is redelijk in zichzelf gekeerd, afhankelijk van hoe sterk het bij je is. Het mooie ervan is, God gaat een introvert niet tot een extrovert maken. En God maakt een extrovert niet tot een introvert. Dat is je persoon. Zo heeft God je gemaakt. Dus dan moet je proberen om hoe God je gemaakt heeft, dat te benutten om een aangename geur, om een sieraad van Christus te zijn. Dus dan zou je zo iemand een ramp bezorgen om te zeggen, ga mee de straat op om te evangeliseren. Dat is een ramp. Of zo iemand moet je niet zeggen, zoals het bij, wel eens bij ons is gaan. Joh, zou je gastheer of gastvrouw willen zijn? Nou, dat vindt een introvert persoon verschrikkelijk. Want een gastheer of een gastvrouw, die moet juist heel veel op die andere gericht zijn. Die moet het aan de lichaamstaal, aan de oogopslag van mensen die binnenkomen kunnen zien, kunnen ruiken, kunnen proeven. Die persoon moet ik nu aanspreken. Of die persoon moet ik rustig laten gaan. Terwijl een introvert iemand is die juist denkt van, dat moet ik niet doen. Dus zo belangrijk is het om je bediening ook te koppelen aan hoe God je gemaakt heeft. Maar ik denk bijvoorbeeld aan een introvert is iemand die bijvoorbeeld juist heel simpel met daadwerkelijke hulp, ondersteuning soms kunnen dienen. Er zijn heel veel introverte mensen bij ons die bijvoorbeeld in het team van koffiedrinkers of schoonmaak zijn. Gewoon vriendelijk zijn en mensen iets aanbieden. Of mensen die gastvrij zijn, zonder dat ze veel woorden gebruiken. Dus het is een voortdurende zoektocht van hoe kan de vorm waarin ik een leesbare brief mag zijn, of een aangename geur, hoe kan het passen bij wie ik ben? Lukt het om? Of anders moet je nog meer vragen stellen. Ja? Oké, bedankt. Wie heeft nog meer een vraag?
Ik heb een jonge collega op mijn werk en zijn stiefvader is Jehovah-getuige. En die jongen die vraagt aan mij, ja, kom dan eens een keer naar mijn vader en naar mij toe en vertel waarom jij geen Jehovah-getuige wilt zijn, maar gewoon in Yeshua, Hamashiach, geloof in de Heer Jezus. Maar ik denk, ja, ik vind het een beetje lastig. Want ja, ik moet voor die jongen al een brief zijn, maar dan moet ik voor zijn vader ook nog een brief zijn, een open brief. Maar hoe moet ik dat nou? Ja, ik betrek natuurlijk God daarbij, maar het begint op mijn werk. En ik werk in een diepvries. Waarschijnlijk om mijn kop koel te houden. Dat ik niet te veel zelf in eigen kracht ga doen, want ik doe niks in eigen kracht. Dat heb ik hem gisteren nog uitgelegd. Als ik op de parkeerplaats van het werk aankom, dan voel ik me vaak ook 's morgens vroeg gebroken. En dan zeg ik, Heere God, alstublieft, geef me de kracht om dit werk aan te doen. Ja, maar hoe zou ik, die jongen die vraagt me, heeft me meerdere malen gevraagd, kom dan een keertje alsjeblieft naar mijn vader en mij toe. En probeer uit te leggen waarom jij er net ietsje anders over denkt als de Jehovah's getuige.
En die jongen zelf is ook Jehovah's getuige?
Nee, heeft nog geen keuze gemaakt.
Oké.
Ja. 18 jaar.
Ja. Wat heel bijzonder dat hij die vraag sowieso stelt. Ik probeer eventjes erop door te denken. Als zo'n vraag mij zou gesteld worden door zo'n jongen, dan zou ik denken, waarschijnlijk is er iets in jouw leven dat iets anders laat zien dan bij zijn eigen vader. Die ook zegt te geloven, maar in dit geval Jehovah's getuige is. Dat denk ik. En dat hij waarschijnlijk zoiets heeft van, waar ligt het verschil nu? En dan niet zozeer in leer, maar in wat hij bij jou ontdekt. Omdat Jehovah's getuige natuurlijk, hoe het keert of draait, ten diepste komt het erop aan, in de leer van de Jehovah's getuige, dat je het moet verdienen. Dus waarbij de relatie met Christus nauwelijks of helemaal niet aanwezig is. Nou, zou je daarop ingaan, op zo'n gesprek, dan is het iets waar je over moet waken. Omdat een Jehovah's getuige je altijd zal proberen te trekken en te brengen op het gebied van discussiëren over de leer. En dan heb je vlug de neiging om dingen te gaan weerleggen. Dus de keren dat ik zoiets heb meegemaakt, omdat ik het een aantal keer heb meegemaakt, heb ik voor mezelf gebeden dat Gods geest me ervoor wilde beschermen om me niet te laten meeslepen in de discussie over de leer, maar de nadruk te leggen op wat die jongen bij jou ziet, het leven. Namelijk hoe ik dagelijks met Jezus ben. En dan kan het soms juist goed zijn, want dan gaat zo'n jongen, kan misschien des te scherper gaan ontdekken waar jij de nadruk op legt en waar zijn vader de nadruk op legt. En dat is vaak ook het beste, zowel naar Jehovah's getuigen, maar ook naar mensen die, zeg maar, kerkelijk godsdienstig zijn, dat we proberen om de invalshoek van discussie over de leer te verlaten en te komen naar het kennen van Jezus. Wat je ook duidelijk bij Jezus ziet. Denk maar aan de woorden dat Christus zegt tegen de schriftgeleerden en fariseeën: als jullie Mozes kenden en in hun verstand en intellect kenden de schriftgeleerden en fariseeën Mozes door en door. Intellectueel. Ze kenden vaak de 5 boeken van Mozes met hun commentaren door en door. Gewoon uit het hoofd. En toch zegt Jezus, als je Mozes kende, dan zou je mij kennen. Want in Mozes, daar kom ik eigenlijk naar voren. Daar word ik zichtbaar. Maar dan zie je hoe Jezus dus in wezen het verstandelijk intellectuele verlaat en komt tot het kennen van de relatie. Dus dat zou mijn invalshoek zijn. Ja. Ja, broeder zei van, ik heb mezelf al voorgehouden, als ik dat doe, dan moet ik niet in de modus komen om te gaan weerleggen. Dan blijf je discussiëren, omdat je eigenlijk vanuit 2 totaal verschillende invalshoeken binnenkomt. Dat zij namelijk niet geloven dat Jezus de Christus, de Zoon van de levende God is. En dat zouden ze met allerlei zaken willen beredeneren. En met mensen discussiëren over theologische zaken brengt bijna nooit iemand tot geloof. Je brengt mensen tot geloof het moment dat ze gaan ontdekken wie Jezus is. Leesbare brief. Aangename geur. Sieraad van Christus. Er is een zuster daar, onder andere.
Hier in Limburg komen we vaak tegen verschillende soorten geloven. Moeten we ons bewapenen of kennis vergaren over de geloven? Jehovah getuigen, katholieken, moslims en anderen. Om hen beter te kunnen bereiken. Hun begrijpen wat in hun innerlijke zit. En dan daardoor met een hoekje hun bereiken dat ze de licht van hun leven nodig. Is het een nood voor een christen om andere geloven even een klein beetje te bestuderen?
Het is altijd een voordeel als je iets weet van wat de ander gelooft. Om soms je invalshoek te kunnen kiezen. Het is niet altijd noodzakelijk. Omdat het moment waarop je een leesbare brief bent, dan merk je dat ook. Ik denk, wij maken het mee in Drachten, dat wij zien dat er vrij veel moslims tot geloof komen in de Heer Jezus. Of het nou zijn Iraniërs, of dat het zijn Afghanen en de laatste periode ook steeds meer Syriërs die de Heer Jezus Christus leren kennen. En dan moet ik zeggen, de mensen die ze tot de Heer leiden, die weten vaak helemaal niets van de islam af. Maar dat het vaak is van hun liefde en hun warmte en hun behulpzaamheid naar deze moslim medemens. Maar soms kan het helpen daarom om wel iets van de islam af te weten. Maar ook al weet je dat, dan moet het dus meer zijn om een bepaalde feeling te kunnen krijgen van waarmee stoot ik ze af, waarmee schrik ik ze af. En tegelijkertijd zou ik zeggen, jezelf zijn en vanuit de liefde van Jezus met ze in contact komen, dat is altijd het allerbeste. Dat is altijd het allerbeste, ja. Toen wij vorige week in Israël waren, we gaan er ieder jaar, neem ik een aantal mensen mee, omdat wij de gemeente graag liefde voor Israël, liefde voor het Joodse volk, Israël voor de Jood willen aanleren, maar ook voor ze willen bidden. en de beleving om te zijn in het land waar onze Heer Jezus gewoond, geleefd en gewerkt heeft, dat vind ik geweldig. En dan breng ik altijd de groep in contact met Messias beleidende Joden. Wij gaan ook naar een samenkomst van zo'n Messias beleidende Joodse gemeenschap in Jeruzalem. En we nodigen een aantal uit om met ons van gedachten te wisselen. En dan vind ik het iedere keer weer zo bijzonder, wat ook vorige week gebeurde, dat een van die Messias beleidende Joodse leiders zeide van, joh, probeer gewoon vanuit de liefde van Jezus naar de Jood toe te handelen, te leven en te functioneren. Want heel veel Joden zijn gevlucht vanuit het antisemitisme uit Europa, om even bij Europa te blijven. Dus zij voelen altijd een zekere agressie, afwijzing, haat, jaloersheid, noem maar op. Waardoor ze zich vaak schrap zetten en bij voorbaat geneigd zijn naar Europeanen, chargeren, breed uitzenden, naar Europeanen een soort muur op te trekken. Terwijl als zij gaan merken dat je als Europeaan liefde voor ze hebt en dat je juist heel erg blij bent met de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is ontwapenend. Dat maakt dat de muur vrij snel omlaag komt. Dat ze denken van, maar dit is niet een Europeaan. Of dit is een vreemdsoortige Europeaan. Dus dat is de reden waarom wij altijd op die manier te werk gaan. Van joh, wees gewoon jezelf. En dat is wat Jezus ons geleerd heeft natuurlijk. Door de liefde die we hebben, niet met woorden, maar met de daad, dat wij mensen daardoor makkelijker kunnen bereiken met het evangelie. Dus dat is mijn antwoord. Wie heeft nog meer vragen? Er is een zuster achterin. Daar zo mail.
U vertelde net dat jullie eigenlijk erachter kwamen dat al die evangelisatiemethoden niet werkten. En ik was ook heel benieuwd wat de rol van gebed en mogelijk vasten daar ook. Wat heeft die daarin gespeeld?
De rol van gebed en vasten daarbij. Altijd een hele belangrijke. Wij in de evangelisatiemethoden die wij toepassen, hadden we altijd het systeem, het moment waarop een groep in een wijk bezig ging, was er een team van bidders de hele avond bij elkaar in de kerk. Of als een team naar de stad ging, dan probeerden we vaak vlak bij het centrum ook weer een team te hebben dat bad. En meestal rouleerden ze. Dus dan kwam de ene groep later bidden en dan gingen de andere, zodat ze konden proeven, ervaren wat ze mee hadden. Dus dat ging altijd gepaard met gebed. Nu nog steeds speelt gebed een hele belangrijke rol. Ik zal een paar voorbeelden geven. We hebben, omdat we een grote gemeente hebben, geeft dat heel veel kansen en mogelijkheden. Stel je voor dat er iets van, hoeveel zullen het zijn, 10 tot 15 basisscholen in Drachten zijn. En er zijn een aantal middelbare scholen. En wat we gedaan hebben, is dat we per school gekeken hebben welke gezinnen uit onze gemeente hun kinderen op de Beatrixschool bijvoorbeeld hebben. En die ouders hebben we benaderd met de vraag, zouden jullie als ouders één keer in de week of één keer in de twee weken of één keer in de maand, afhankelijk van jullie mogelijkheid, speciaal bij elkaar willen komen om voor de Beatrixschool te bidden. En in al die situaties is het zo geworden, maar de Beatrixschool als voorbeeld te blijven vasthouden, dat ook andere gelovigen die hun kinderen van andere kerken, die hun kinderen op de Beatrixschool hebben, dat hebben we bekendgemaakt, waardoor het niet een Bethel, zo heet onze gemeente, niet een Bethel bidstond is voor die school, voor de Beatrixschool, maar dat we zeggen, het is een gebedsgroep voor de Beatrixschool. Dus daar zitten vaak ook andere gelovigen bij. Wij hebben de meest wonderbaarlijke dingen zien gebeuren. in de loop van de afgelopen jaren. Dat scholen getransformeerd zijn. Om een voorbeeld te noemen, diezelfde Beatrixschool, dat op een gegeven moment ze ook het zijn gaan vertellen aan de directeur en het personeel. Wij bidden voor jullie. Hebben jullie gebedsonderwerpen waarvoor we kunnen bidden? En dat bracht eerst een stukje agressie, zeker bij de niet-gelovige leerkrachten. Soms zijn er ook gelovige leerkrachten. Maar doordat het positief werd gebracht en niet aanvallerig, werd de sfeer veranderd. Het heeft ertoe geleid op een gegeven moment dat zelfs de directeur de gebedsgroep van ouders heeft uitgenodigd. En ze zijn bij steeds meer dingen betrokken geraakt in de school. Dat op een gegeven moment de ouders zelfs aangaven: wij zijn niet blij en gelukkig met de bibliotheek van de school. Want jullie zeggen een christelijke school te zijn. Maar als we soms boeken zien waar onze kinderen mee thuiskomen, dan zijn we er niet gelukkig mee. Op een gegeven moment heeft dezelfde directeur besloten dat de ouders met een team door de bibliotheek mochten gaan wandelen en uitlichten welke boeken er niet bij horen. Dit als voorbeeld om aan te geven wat het gebed kan bewerken. Nou, dat is dat voorbeeld. Een tweede voorbeeld van gebed is dat wij proberen om binnen onze gemeente een gebed het centrale plaats te laten innemen. Dus in onze kringen, onze gemeente kent kringen, dat er in de kringen altijd gebed gevraagd wordt en dat stimuleren. We hebben een gebedscursus bij ons in de gemeente waarin we mensen echt leren om echt ook te bidden. Tijdens de dienst hebben we altijd teams die bidden terwijl de diensten gaande zijn. Dus ik denk dat voor alles in je leven, ook je persoonlijk geloofsleven, is het gebed essentieel. Snap je? Jij en ik, we zouden eigenlijk de dag niet moeten kunnen beginnen zonder gebed. En eigenlijk moet het gebed zo verweven zijn in je leven, dat bij wijze van spreken je stapt op je fiets en dat je kunt bidden. Je stapt in je auto, dat je kunt bidden. Dat je een vergadering ingaat, dat je kunt bidden. Dat je zelfs even naar het toilet gaat om te bidden. Dat zijn onze kleine gebedskamertjes. Dus eigenlijk moet het gebed verweven zijn met ons hele zijn. Ja. Vanmorgen toen ik de boodschap bracht, ik heb dat voorbeeld niet genoemd, maar mijn wandel met Jezus, sommige mensen zeggen het gaat tot in het absurde. Als ik ergens moet zijn, dan zeg ik iedere keer tegen mevrouw, ik praat met God. Ik rijd naar Amsterdam en dan moet ik midden op de dag in een ontzettende drukke buurt zijn. En zeg ik tegen God, God, ik heb echt een parkeerplaats nodig. Sommige mensen kijken me aan. Bid je zelf voor een parkeerplaats? Zelf voor een parkeerplaats. De meest wonderlijke dingen maak ik mee. Laatst moest ik in Rotterdam overnachten, omdat ik in die regio een vergadering had tot 11:30 s'avonds. En ik had een hotel besproken in een wijk, ik weet niet waar, maar TomTom bracht mij. En ik dacht, dit is onmogelijk. Werkelijk, bumper aan bumper was de hele straat en de hele omgeving. Dus ik dacht, ik moet eerst weten waar moet ik zijn. Dus ik kwam in die straat en ik observeerde ik. En toen begon ik te bidden verder. Ik zei, Heer, ik weet niet hoe u het gaat oplossen. Maar ik ga die straat nog een keer in, nadat ik wat rondjes had gereden, om te kijken, waar staat het hotel nu? En precies toen ik daar kwam aanreden, vertrok een auto die voor het hotel geparkeerd stond, vertrok en maakt plaats voor mij. Nou, laat me geen wonderlijkere dingen noemen, maar zo leef ik met de Heer. Dus het gebed is in mijn leven zo verweven eigenlijk. Het is altijd bij je in gesprek met de Heer. En dan niet krampachtig, maar heel spontaan, heel automatisch. Dus denkt u niet dat terwijl ik nu sta te praten, dat ik ook kan bidden. Want die twee dingen kan ik niet tegelijkertijd. Dus, ja. Wie heeft er nog meer vragen? Een broeder daar zo, Mil.
Dit is de laatste vraag. Dan zal ik bidden voor het eten.
Doe we.
Dank je. Ja,
zo ben ik te verstaan, hoor ik mezelf. Het bidden is heel essentieel voor ons als gelovigen, ook als je de evangelie brengt. Zelf heb ik wel eens moeite, en dat ook omdat ik het zelf niet kan. Als ik namelijk ga vasten, compleet dysfunctioneren, krijg ik hoofdpijn, is helemaal game over. Maar wat is voor ons gelovigen, heeft het vasten nog überhaupt nog een functie? Persoonlijk zie ik dat meer als iets van het oude verbond van de Joden. Maar eigenlijk intrigeert het mij al jaren. Iets wat je op de achtergrond wel bezighoudt, maar waar je zelf in wezen niets mee kunt. Moeilijke vraag, geloof ik wel.
Ja.
Ja. Graag een antwoord.
Ja. Het heeft ermee te maken hoe je vasten definieert. Sommige mensen, en ik merk dat vaak de neiging is dat mensen vasten definiëren als zijnde niet eten en drinken. Maar soms kan vasten ook zijn je mobieltje een hele dag niet gebruiken. En dan kijk ik rond. Snapt u? Of soms kan vasten zijn de hele avond geen televisie aan. En dan heeft het ermee te maken iets dat je aandacht vraagt. Dat denk ik dat de kern van vast is. Iets dat je aandacht vraagt. Niet doen en die tijd benutten om Gods aangezicht te zoeken. Dus ik heb het aan mensen geleerd, met name aan veel jongeren en mensen die veel met hun mobieltje bezig zijn. Probeer iedere keer wanneer je naar je zak grijpt om dat mobieltje tevoorschijn te halen. Op de dag dat je vast, om te zeggen, oké, dit is het moment dat ik een schietgebedje kan doen. En dan sta je verbaasd erover hoeveel schietgebedjes je per dag doet. Of maak de keuze om te zeggen van, joh, weet je wat? Eigenlijk is de zondagavond voor mij in een bepaalde periode altijd boer zoekt vrouw. Ik ga boer zoekt vrouw skippen. En ik ga gedurende, hoe lang duurt het? Want ik kijk nooit. Maar als het een uur duurt, ik ga dat uur gebruiken om te bidden. Dan zet je jezelf ertoe om te zeggen, iets dat ik graag doe, zet ik terzijde om te bidden. Want stel je voor, om een tweede voorbeeld te noemen, dat je zegt van vasten is niet eten en niet drinken. Maar wat je zegt, sommige mensen dysfunctioneren als ze niet eten en drinken. En wat heb je eraan als je niet eet en drinkt, maar je gaat gewoon door met je werk en je bent helemaal niet op God gericht? Dus dan is het in principe, sommige mensen zeggen, joh, daar ben ik bezig om af te slanken. Ja. Dan is dat vasten voor mij. Maar dat is niet de bedoeling van vasten. Snap je? Het is niet dat ik vandaag niet eet en drink, maar dat er geen momenten vrijkomen om met God bezig te zijn. Want vasten wil mij leren om nog meer op Jezus gericht te kunnen zijn en op die manier hem te zoeken in bepaalde opzichten. Dus vandaar. Ja, goed. Ik geef jou het woord weer, Miel.